herinner nog aan dat de dienst van volgende week zondagavond niet om 6 uur, maar om 6:30 begint. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En ook het 7e, daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Dus 8 en daarna 7 uit Psalm 26. We doen nu met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen we uit Psalm 48, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En een iegelijk spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond, gemeente, is uit Psalm 73. Daar is ook de tekst voor vanavond uit genomen. Maar de preek gaat eigenlijk ook over heel de psalm. Zullen we proberen die samen aandachtig te lezen. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijna uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren van een volle beker worden uitgedrukt. Dat ze zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze rust in de wereld. Ze vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde bemerkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde en worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult ge mij een heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we nu samen danken en bidden dat we hier mogen zijn. En laten we ook samen bidden voor de gemeente in Roemenië, met wie u en andere kerken van dit eiland contact hebben. Barmhartig en genadige God in de hemel, Ook aan de avond van deze zondag mogen wij elkaar ontmoeten in uw huis. Belangrijker dan dat wij elkaar ontmoeten, is dat u ons wilt ontmoeten. En dat hebt u in de groet tegen ons gezegd. Wij horen die vaak aan als de gewone opening van een kerkdienst. Maar het bevat veel meer. Het bevat uw belofte dat u een boodschap voor ons hebt en dat u in ons midden wilt zijn. En dat is een wonder van uw genade. Want wij zijn de mensen er niet naar op wie gezelschap u als de heilige en de heerlijke God in de hemel prijs zou moeten stellen. Integendeel, wij moeten ook vanavond onze zonden u belijden. Overtredingen en ongerechtigheden in kleine en grote dingen met gedachten, woorden en daden. Laat het ons voor de geest staan vanavond als we in gebed tot u komen. Omdat we niet groot van onszelf denken en het ook niet vanzelfsprekend achten dat u ons zou zegenen vanavond. Het is alleen maar genade waarom we u kunnen smeken en ook graag willen smeken. En willen vragen in de naam van de Heer Jezus Christus of u bij ons wilt zijn. En dan ziet u ons hier, mannen en vrouwen, jongeren, meisjes en jongens. En dan vragen we om uw zegen. Dat onze harten geopend mogen worden om het woord te aanvaarden, te verstaan, te verwerken. Dat we niet meer uit gewoonte in de kerk zijn, plichtmatig om zo te zeggen, maar dat het onze behoefte is om gevoed te worden met het brood des levens. Want dat wilt u vanavond uitdelen en daarmee tegelijk een stuk onderwijs geven voor het leven met u en in deze wereld, allebei. Met het leven met u hierboven, dat we u mogen ontmoeten en ons voor u mogen verootmoedigen. Maar dat we, Heer, ook gewezen worden op onze verantwoordelijkheid voor onze levenswandel. Wat u van ons vraagt en wat de mensen ook van ons mogen verwachten. U weet dat er dikwijls kritiek is op kerk en kerkleden en dat niet altijd ten onrechte, integendeel. Mogen we vragen dat we geen aanstoot zullen zijn voor anderen, maar dat we een verwijzing mogen zijn naar u, de levende God. U die ons toespreekt en trekt en die ons leven wil werken. Wat is dat geweldig, Heere, om dat zo vanavond in ons gebed als verwachting en behoefte te mogen uitspreken. Dat u wilt werken in ons hart en van daaruit ons leven wilt doortrekken met het woord en de kracht van uw genade. Wat hebben we dat nodig? Wij belijden dat we dat niet van onszelf hebben. Dat we dat zelfs ook niet van onszelf vragen. Maar dat u ons daar hongerig en begeerig naar maakt. Wat is dat heerlijk om zo vanavond in gebed tot u te komen als mensen die het bij u mogen zoeken. En het van u mogen verwachten. Als mensen die ook belijden dat ze het niet verdiend hebben. Maar dat ze het wel mogen vragen in de naam van onze heiland en Here in de hemel. Jezus Christus. Het is alleen, Heer, om zijnentwil dat u ons gebed zou kunnen verhoren. Maar doe dan ook als wij pleiten op het offer dat hij heeft gebracht. Als we bidden voor het welzijn van deze gemeente. En het samenleven van deze gemeente in uw naam, voor uw aangezicht, hier in de burgerlijke samenleving. Als we bidden voor kerkenraad en predikant en voor allen die op welke wijze in de gemeente ook een dienst verrichten. Niet als iets verdienstelijks, maar als uiting van wat u in hun leven betekent en daarin ook van liefde en toewijding tot elkaar. En dat bidden we niet alleen voor de plaatselijke gemeente, maar ook voor het geheel van onze kerken. Bind ons samen door het werk van uw Heilige Geest en door de genade die u laat verkondigen. En laat we elkaar mogen verstaan en vasthouden als gemeenten van de christelijk gereformeerde kerk. En zegen daartoe ook de universiteit in Apeldoorn, waarin jonge mensen opgeleid en gevormd worden tot dienaar des woords. Heren, het is nu vakantie, maar als de colleges weer beginnen, dan is dat niet een prestatie van de professoren. Maar dan is dat gratie uit de hemel, als gij hen zoudt willen gebruiken. Mogen samen ook bidden voor al het werk dat door de kerken wordt verricht. In binnenland en in buitenland. Contacten die er zijn met andere kerken op zendingsterreinen en evangelisatieposten, ook in België. En de contacten met kerken in Roemenië. Wij horen daarvan, heren, wat het voor die mensen betekent om geholpen te worden, materieel en spiritueel, met dingen hier vanuit Europa, het Westen. Wij bidden voor de gemeente waar zieken zijn, waar geworsteld wordt met u, waar geleden en gestreden wordt. Wij bidden in het bijzonder ook voor de ouderen. Hun levenseinde komt dichterbij. Geef dat we dat onder ogen durven zien en dat we daar met u over durven spreken en mogen spreken en mogen vragen om uw genade, dat we thuis mogen komen bij u. O Heere God, dat is niet vanzelfsprekend, we beleiden dat. Maar het is wel genade die u ons gunt en op het gebed ook geven wil. Maar als we voor ouderen bidden, dan denken we ook aan de jeugd. Wat gaat er veel in hun leven om? Wat worden ze door veel aangesproken, aangevallen en soms ook bekoord? Geef dat de kerk haar jeugd mag liefhebben, mag vasthouden en mag voorgaan op de weg van uw heilig woord. Wij denken, heren, aan de wereld. Wij zijn daarin gesteld. En er gebeurt veel. Veel ook dat tegen uw wil en wet ingaat. En waarvan wij als kerk belijdenis moeten doen. De zonden van ons volk en van de samenleving der volkeren. Geef dat ook die dingen ons op het hart gebonden worden om ze als schuld bij u neer te leggen. Wij bidden voor alle arbeid van barmhartigheid en liefde en van dienst aan uw koninkrijk. Misschien is de vakantietijd niet de meest geschikte tijd daarvoor, of juist wel. Nu de bepaalde werkzaamheden rusten, dat degene die dat verricht ook tot bezinning komen. En ook het werk dan dat weer aangevangen moet worden straks eind augustus, begin september, bij u mogen brengen. Wij bidden, Heer Jezus, of u wilt komen en uw werk op aarde wilt afmaken. Met schaamte moeten we zeggen dat dat vaak aan het eind van ons gebed pas een plaats krijgt. En dat moet helaas dan ook wel kenmerkend zijn voor de plaats die de verwachting van de wederkomst in ons geloofs- en gebedsleven inneemt. We schamen ons daar ook voor, dat we er niet mee beginnen om te vragen of u komen wilt en uw werk wilt voltooien. Hebben wij dan het gevoel dat we het nog te goed hebben op aarde? En dat er nog geen heimwee is naar de voleinding van uw verlossingswerk en naar de vereniging met u. We belijdend u, Heere, en we vragen om uw zegen. Wij mogen in de kerk ook denken aan mensen die geliefden verloren hebben. Lege plaatsen in de kring van de familie en ook van de gemeente. Wat een voorrecht dat we mogen weten dat ze bij u zijn. Dat hun aardse taak volbracht is, wil ook ons daarbij bepalen. Dit zou ook de laatste week voor één of meer van ons op aarde kunnen zijn. En waar zal dan onze eeuwige bestemming zijn? Geef dat we vanavond door de preek ook daarop gewezen en daaraan herinnerd worden. En dat we zo ons leven in uw hand mogen leggen. Meer nog, Heere, wil ons leven in uw goddelijke vaderhanden nemen, opdat we daarin tijd en eeuwigheid geborgen zijn. Heere, we hadden veel te vragen. En dan hebben we nog alles niet genoemd. Er zullen in de harten van aanwezigen hier andere dingen zijn die in het gebed gebracht zouden kunnen worden. Ieder mag dat in dit ogenblik in stilte doen. Eigen noden en behoeften, eigen strijd en zonde en zorg. Wat een voorrecht dat we daarbij de naam van de Heer Jezus mogen noemen. Als de pleitgrond in uw troon, o God in de hemel. Als de voorbidder voor uw kerk in alle onvolmaaktheid van ons leven. En dat we mogen vragen, Heere, verhoor ons gebed. Zoals we dat gemeenschappelijk bij monden van één voor u uitzeggen en neerleggen. En zoals dat ook in stilte uit ieders hart tot u opklimt. Dat is dat een voorrecht, Heere, dat we samen biddend ook ieder eigen nood bij u mogen brengen. Denk aan ons en geef ons een zegen in deze kerkdienst. Kom zelf met uw Heilige Geest en vervul ons en doe ons u ontmoeten. Dat geeft vreugde, dat brengt bekering en dat geeft perspectief. We vragen het, Heere, in ootmoed, als mensen die het niet waard zijn, maar die het toch in Jezus' naam durven, omdat u zelf in hem de weg tot u hebt geëffend. Hoor ons gebed in alle nood en zorg, in alle vreugde en in alle verwachting. Hoor ons gebed, trouwe God en Vader, alleen om Jezus wil. Amen. Na de dienst der offeranden, gemeente, zingen we uit 73... de versen 12 en 14. Vanmorgen hebben we 13e gezongen. We zingen nu uit 73, 12 en 14. Dat is, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En ook het 14e, dat is de tegenstelling. Dat zal vanmiddag in de preek ook uitkomen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar dan ook dat geweldige, om dan met je hart te mogen zingen. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. 12 en 14 uit 73. De prediking zingen we uit 16, het zesde vers. En als tekst heb ik gekozen de verzen 25 tot 28 voor deze preek over Psalm 73. Laten we die verzen nog eens lezen. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Gemeente des Heren, vanmorgen mocht ik preken uit 1 Johannes 5, vers 12, over deze woorden. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. U zou de tekst van vanavond kunnen typeren als een bladzijde uit het leven van mensen die de Zoon hebben en die de Zoon niet hebben. Dus het is om zo te zeggen de praktische toepassing en een belichting vanuit de Heilige Schrift over het leven met God of het leven zonder God. Het is een bekende psalm. Het is ook een geliefde psalm. Vooral wel om het slot dat ik tot tekst gekozen heb. Wat zingen we dat graag? Vanmorgen hebben we 73 vers 13 gezongen en nu vanavond 12 en 14. Maar het is ook een psalm waar nogal wat aan vooraf gegaan is. Als je de voorgaande verzen leest, dus voorafgaande aan 25, dan moet je zeggen, deze dichter is er diep onderdoor gegaan. Het is een geloofsaanvechting en een geloofsworsteling geweest. En ik had behoefte naar de preek van vanmorgen over wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ook op die worsteling en die aanvechting van deze oud-testamentische dichter wat in te gaan. Hij is er wel bovenuit gekomen. Maar de vraag is, hoe is hij er bovenuit gekomen? En dat is eigenlijk het geheim van deze psalm. Hoe de Heere hem er doorheen geholpen heeft. En hem de hand heeft toegestaan, toegestoken. Wij mogen aan de hoogte en de diepte van deze psalm niet voorbij gaan. Maar we moeten jonge mensen erop letten hoe die twee samenhangen. Nou, als thema zou ik willen nemen, God, mijn erfdeel voor eeuwig. Dat is nogal wat. God, mijn erfdeel voor eeuwig. Dat wordt bestreden, dat wordt beleden en dat wordt aangeprezen. Dat zijn de drie punten voor vanavond. God, mijn erfdeel voor eeuwig. Bestreden, beleden en aangeprezen. Prachtig is dat gemeente. Immers is God goed, degene die rein van harte zijn. Dat is om zo te zeggen de samenvatting van de boodschap van deze psalm. Dat heeft de dichter geleerd. U weet dat als je psalmen leest, die soms heel verschillend zijn, getoonzet en ook opgezet. Soms gaat er iets van de conclusie van wat de dichter geleerd heeft aan vooraf. Dat is nu eigenlijk ook zo. Dat wat de les is die hij door God heeft mogen leren, dat wordt geformuleerd in dat eerste vers. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. En we hebben samen wel gelezen hoe deze dichter het moeilijk gehad heeft, aangevochten is geweest. We moeten daar nog dieper op ingaan, maar het begint met God is goed. Maar dan het tweede vers. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Dus dat is de situatie van de dichter geweest. Zo is hij er aan toegekomen, toegeweest. En zo is het in zijn leven gegaan. Laten we daar goed op letten. Dat die dingen ook heel eerlijk in de Bijbel aan de orde komen. De geloofsconclusie is een conclusie uit een leven van aangevochten worden door wat zich in het leven voordoet. En we moeten samen, gemeente, goed bedenken hoe deze dichter er onderdoor gegaan is. We hebben dat gelezen, 73. Ik was nijdig op de dwaze ziende der goddeloze vrede. Er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Je zou bijna denken aan mensen van onze tijd. Over wie en tegen wie de dichter het heeft. U weet dat er in onze samenleving gespot wordt met de Heere God en hoog opgegeven wordt van wat wij mensen en kunnen goed. Door de economische crisis is het alles een beetje ingezakt, maar het komt alweer op. Wij zullen onszelf er wel uitredden en uithelpen en wij zullen het zelf wel klaarmaken. Dat heeft die dichter ook meegemaakt. Geweldig, hè? Om dan te moeten zeggen dat zijn ogen nijdig was op de dwaze en de goddeloze vrede en geen banden tot hun dood zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Ontzettend, hè, dat die dichter er zo onderdoor gegaan is. Mensen die de Heere niet vrezen lijken het goed te hebben. Voorspoedig te zijn, hoogmoedig. Ze kunnen snoeven op wat ze gedaan hebben en wat ze meemaken. Maar wat hem betreft, hij was bijna uitgegleden. Hij kon het niet vasthouden. Ook zijn geloof in God was aan het wankelen geslagen. Hij kon het niet verwerken. Wat hij moest meemaken in tegenstelling tot alles wat die mensen meemaken. Geweldig dat dat heel eerlijk gezegd wordt. Vers 13, ik heb tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgen. U moet er als het ware de smart en het verdriet in horen uitgezegd worden. Hij klaagt en hij kermt, hij kreunt bijna. De voorspoed en de hoogmoed van de goddelozen komen af. Die hebben geen moeite en die gaan er als het ware voorspoedig doorheen. En die kunnen alles verwerken. En hij hoort die hoogmoed als het ware brallen en schallen. Maar wat hem betreft, hij is in de moeite en hij is de zorg. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing er alle morgen is. Hebt u daar ook wel eens last van? Dat u wakker wordt en dat u denkt aan wat er gisteren gebeurd is en wat er voor u ligt. Wie u gisteren geweest bent voor het aangezicht van de levende God. Dat de dag als het ware al begint met de bestraffing van Gods wegen. Dat je herinnerd wordt aan overtredingen van gisteren. En misschien ook wel aan de moeite en de zorgen die er vandaag weer komen. Wat een tegenstelling, gemeente. Ik heb dat zo geformuleerd dat God mijn erfdeel voor eeuwig, als de boodschap van deze psalm, bestreden wordt. Want door de dingen die tot hem komen, de zelfbeschuldiging voor het aangezicht van de levende God, kan hij geen vreugde hebben, is hij niet rustig van binnen. Daar weten de gelovigen in de Bijbel van. Er zullen hier ook mensen zijn die de Heere mogen kennen en vrezen en die ook in dit beeld van dit gedeelte van de psalm hun eigen leven getekend vinden. Dat ze de Heere zo graag zouden willen dienen, willen liefhebben, met heel hun hart willen volgen op zijn wegen, maar dat er altijd de zonden zijn, de tekorten, de afwijkingen. En dan tegelijk de moeite van het leven. Dat ze de weg van God met hun leven niet kunnen begrijpen. Terwijl het lijkt alsof mensen zonder God het alleen maar voorspoedig hebben. En het altijd voor de wind gaat. En het voornaamste is denk ik in deze moeite. Dat hij eigenlijk God niet kan vinden. Dat hij eigenlijk God kwijt is. Hebt u daar ook wel eens last van? Ook als u het contact met de Heere kent, als u van heerlijke kerkdiensten weet waarin u gezegend wordt, als u de psalmen zoals wij dat vandaag mogen doen, ook deze die ik voor deze dienst heb uitgekozen, met heel uw hart hebt mogen zingen. En dan toch van die momenten dat je de Heere kwijt bent, dat het is of je de Heere niet kunt vinden. Ik heb deze tekst met opzet gekozen naar de preek van vanmorgen. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Misschien hebt u toen ook wel, ik heb dat ook gezegd in de preek, gedacht. Dat is wel wat erg optimistisch en dat is wel wat hoog gegrepen. Gelukkig mag dat er zijn en wordt dat beleefd. Maar dat is niet alles in het leven van Gods kinderen. Er zijn ook momenten zoals in deze 73e psalm. En dan moet je natuurlijk niet zeggen, jongelui, nou ja, dat is het Oude Testament. En het Nieuwe Testament is het anders. En de gelovigen van de nieuwe bedeling, die beleven het anders, dat is niet waar. Ook het Oude Testament met die psalmen, die kreunende en die kermende psalmen, die klaagzangen over eigen schuld en eigen afwijking en afdwaling, zijn voor de nieuwtestamentische gemeente geweldig actueel. En ze staan in de Bijbel. God heeft ze erin op laten nemen. Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Dat ook zulke klachten, zulke moeite, zulke strijd, zulke aanvechting heel duidelijk verwoord worden. Ik zeg wel eens, om het duidelijk te maken, bij de correctie van de proeven is het niet geschrapt. Ieder die wel eens met publicaties te maken heeft gehad, weet, dan krijg je drukproeven. Ik heb ze pas ook nog in verband met een dagboek van de uitgeverij gekregen, jongelui. Heel interessant, hè? Dan zie je dat van dag tot dag en dan kijk je ernaar en dan kijk je naar de fouten natuurlijk, de drukfouten en die probeer je te verbeteren. Maar het geschrevene overweeg je nog wel eens. En dan komt het wel eens voor, dat is mij zo overkomen, dat zal anderen ook wel overkomen, dat je dan wel eens even een andere formulering zoekt, dat je zegt dat is toch eigenlijk niet helemaal correct. Dan mag ik het nou eens zo toepassen op deze psalm. De Heere God heeft bij de correctie van de geschreven tekst dit er niet uit laten halen. En de Heer heeft niet gezegd, dat wil ik niet in mijn woord hebben. Integendeel, het klachten en de zuchten en de moeite van deze dichter, die mogen onder woorden gebracht worden en die mogen op papier komen te staan. Dat is het geweldige van de Bijbel. Dat is het levensechte. Dat komt uit het hart, al is het niet het goede dat uit het hart komt, maar het komt wel in de Bijbel voor. Hebt u zich daar wel eens over verwonderd, gemeente? En mag ik het dan ook eens zo vragen, jongelui? Als je nou meedenkt bij de uitleg van deze tekst, heb je er ook wel eens over verbaasd dat de Heere zulke woorden, ik zou bijna zeggen klachten, bijna aanklachten, zulke klachten in de Bijbel heeft laten staan en opnemen, dat die mensen hun moeite mochten verwoorden en dat de Heere niet zegt, daar wil ik niet van horen. Zo gaat het wel eens in een gezin, u weet dat. Dat is mij wel eens overkomen als kind en dat zal u met uw kinderen ook wel eens overkomen, dat mijn vader zegt, jongen, dat is niet gepast. Hou je mond, dat is niet zo, dat kan zo niet. Althans, vroeger werd dat wel gezegd, of dat tegenwoordig nog voorkomt, weet ik niet. Maar ik heb dat wel eens gehoord in ons gezin, wat mij zegt, dat is niet gepast. Nou gemeente, ik zeg dat nou in verband met de moeite waar deze dichter over spreekt. Die nog wel op papier zet. Die nog wel doorgeeft aan volgende geslachten. Zodat wij na vele eeuwen die moeite en die klachten en die zorgen van deze dichter nog in een preek ter sprake gebracht horen worden. Wat geweldig, hè? Dat God dat toch laat staan. En dat dat ook gezegd mag worden. Daar weten de gelovigen uit de Bijbel ook van. Dat ze God niet kunnen begrijpen in zijn wegen. En dat ze de voorspoed van de goddelozen en de trots en de hoverdij, om die woorden dan toch maar te gebruiken, dat ze die zo om zich heen horen spreken. En dat dat allemaal op hen afkomt. En dan komt de vraag, ik hoop dat u dat in de ontwikkeling van de gedachten kunt meemaken. Wie is God hierin? En waar is God nou? En wat doet God nou? Kent u die vraag ook wel in uw leven? Bij de ervaring van bepaalde dingen? Dat u hem niet begrijpen kunt. En dat u hem niet volgen kunt. En dat je dan juist in die vragen blijft steken. En dat je dan eigenlijk de Heere niet kunt vinden. Dat het net is of de hemel gesloten is. Of je door het wolkendek van onze twijfel en vragen niet heen kunt komen bij de levende God. Nou gemeente, dat is het eerste stukje van de preek. Omdat dat het eerste stukje van de psalm is. En ik hecht eraan daar heel duidelijk aandacht aan te geven vanavond. En dat met u te overdenken. God, mijn erfdeel voor eeuwig, waar het op uitloopt, dat wordt bestreden. Kent u daar ook wat van? Door de ervaringen van het leven. Doordat u, mag ik het zo zeggen, uzelf thuis krijgt. Doordat u uw leven moet zien en onderzoeken voor het aangezicht van de levende God. Dat moet toch gebeuren als in de prediking over onze zonde gesproken wordt. Als ons portret getekend wordt als kind van Adam. We hadden het er vanmorgen over dat je in het paradijs moet zijn. Om te zien wie je geworden bent door de zonde. Dat je portret getekend wordt als kind van Adam. En jongelui, nou heb ik het vanavond niet alleen in dit stukje van de preek tegen oude mensen. Ook wel tegen hen. Maar ik heb het ook tegen jullie. Jullie zijn net zo goed Adams kinderen. En jullie hebben datzelfde hart. En dat kan ook een aangevochten en bestreden zaak zijn om het zo te belijden. Wat geweldig gemeente dat we daar ook eerlijk in de Bijbel wat van lezen. Nogmaals dat dat niet eruit gehaald is, niet toegedekt wordt, dat dat niet verzwegen wordt. Maar mag ik het zo zeggen dat mensen die ermee zitten hier in de kerk en die er in hun leven op stuiten zich mogen herkennen in deze klacht van Asaf. Bijna is het een aanklacht. Ik pleit er natuurlijk niet voor om dat zomaar te zeggen en dat zomaar te doen, maar het gebeurt. Het is ons leven. Maar gelukkig, en dat is het geweldige. Hè? Ik zeg het nog even met 13 om dat af te sluiten, dat eerste punt. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Kent u dat? Ik heb tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing er alle morgen is. Indien ik zou zeggen, ik zal al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos handelen aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te overstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Dat is de afsluiting van het eerste punt. Het was moeite in mijn ogen. Mensen die de Heer oprecht vrezen, die kunnen net als de dichter van deze psalm moeite hebben. Met zichzelf, met hoe het in hun leven gaat en wie ze zijn voor God. Terwijl dan goddeloze, niet godvrezende mensen en de spotters van onze dagen doen alsof ze de hele wereld tot hun beschikking hebben en naar hun hand kunnen zetten. Het was moeite in mijn ogen. Jongelui, ik richt me ook tot jullie vanavond in het bijzonder. Want als je ziet wat er gebeurt in de samenleving en ziet hoe goddeloze mensen die de Heere vloeken en met zijn wet en met zijn wil spotten eraan toe zijn en hun eigen weg gaan, dan zeg je, hoe kan dat allemaal? Het was moeite in mijn ogen. Nou, daar had die dichter van Psalm 73 ook al last van. Ook al moeite mee. Maar het geweldige is, gemeente, dat is niet het eind, dat is nog maar het begin. Dat is wel de werkelijkheid waar hij doorheen moet en waar hij onderdoor moet en waar hij mee zit en waar hij over klaagt en wat hij ook eerlijk aan de Heere voorlegt en wat hij zelfs op papier zet, zodat wij na zoveel eeuwen er vanavond nog aandacht aan besteden. En mag ik het ook zo zeggen, dat wij onszelf in 2009 herkennen vanuit onze samenleving in wat deze dichter doormaakt. Maar dan, hè, vers 17, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Dus daar blijft het niet bij. Daar eindigt de dichter niet, gemeente. Hij gaat in het heiligdom van God in. Dan komt de wending, dan komt de verandering. Je zou zeggen, dan komt de bekering. Voelt u dat? Dus als je met deze dingen zit en dan klaagt en dan God eigenlijk aanklaagt, dan kun je voor de Heere niet recht overeind blijven staan. Dan moet je als het ware door de knieën. Dan moet je buigen voor de levende God. Dat is wat bedoeld werd totdat ik in het heiligdom inging. Dat is natuurlijk de oud-testamentische tempel, waar het offer werd gebracht, het offer tot verzoening. En eenmaal in het jaar, in het heilige der heiligen, op de grote verzoendag, ging de priester niet in zijn prachtig hogepriesterlijk gewaad, maar in de eenvoudige linnen lijfrok naar het allerheiligst om verzoening te doen over de zonde van het volk. U begrijpt dat ik vanavond mag zeggen, totdat ik in het heiligdom inging. Dat zouden we in onze tijd mogen omschrijven. Probeert u het zelf eens. Wat zou u ervoor zeggen? Mag ik u de hand geven en het u voorzeggen? Totdat ik bij het kruis van de Heer Jezus kwam. Totdat ik zag hoe Hij voor mijn zonde wilde lijden en boeten. En zeg dat niet te vlug en zeg dat niet te gemakkelijk. Maar daar moet je komen. Vanuit het paradijs met onze zonde. Bij het kruis van Golgotha. En wat is dat dan, gemeente? Dat we geconfronteerd worden met, mag ik de Heere God aanduiden, als de alwijze. Dat is het eerste. God is de alwijze God. Als de barmhartige God. Die met zondaren te doen heeft. Ik heb daar vanmorgen ook van mogen spreken. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Tot verzoening voor onze zonden. Als de goedertieren God die bewogen is met mensen. Die zich van hem afgekeerd hebben. En de rug hebben toegekeerd. En hun eigen leven gekozen hebben. Maar God heeft daar geen vrede mee. God roept tot bekering en tot genade. Ik mag het ook zo zeggen. De God van het verbond. En dan wijs ik weer naar het doopvond. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan. Wat een voorrecht dat je dat als dominee mag zeggen. U herinnert zich niet dat u gedoopt werd tenzij u volwassen gedoopt bent. Maar dat gebeurt niet zo vaak meer. U herinnert zich niet wat daar gezegd is. Maar u wordt er wel aan herinnerd in deze preek. Dat God uw naam heeft laten noemen. En de naam van de Vader. En de naam van de Zoon. En de naam van de Heilige Geest. En dat dat water van de doop wijst op het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En dat er daarom vergeving is. En dat er daarom ontferming is. Toen, gemeente, toen veranderde het voor de dichter. Toen zag hij de dingen, om zo te zeggen, niet van beneden naar boven. En toen dacht hij niet horizontaal over wat hij meemaakte. En beperkte hij zich niet tot wat er om hem heen gebeurde. En in zijn hart spookte, jongens en meisjes. Maar toen keek hij naar boven. Toen werd hij geconfronteerd met de levende God. Als ik vanmorgen gepreekt heb over 1 Johannes 5 vers 12. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Dan hoort ook deze ervaring en deze beleving van Psalm 73 bij dat leven met de zoon. Juist als je bij de zoon komt, dan ga je alles verliezen. Dan moet je alles uit handen geven en over zichzelf spreken zoals hij het hier doet. Als een dwaas en als een redeloos mens. Geen geloofsblik op de levende God. Maakt u dat ook wel eens mee? Bent u ook wel eens in de kerk dat u zo aangesproken wordt en, ja, moet ik dan zeggen, op uzelf teruggeworpen wordt? Of dat u zelf geconfronteerd wordt met de heilige en de barmhartige God? Ik denk dat dat beter is. Hè? We worden niet meer op onszelf teruggeworpen. Op dat we het zelf moeten oplossen en eruit moeten komen. Want dan lukt dat niet, dat weet u wel. Maar dat je geconfronteerd wordt in het heiligdom. Dus bij het kruis. De boodschap van genade en verkeving. Om de middelaar die voor de zijne is gestorven. Dat je daar mag zien wie God voor u wil zijn. En dat u zich herkent in de aanklacht, maar ook herkent, mag ik het zo zeggen, in het woord van Gods genade. En dat de Heer juist in het heiligdom naar zondaren omziet en hen opzoekt. En dat u zo voor het aangezicht van de levende God verschijnt. Dat zijn heel persoonlijke dingen, gemeente. En ik vind het eigenlijk heerlijk dat ik als dominee over die dingen ook vanaf de preekstoel wat mag zeggen. Tegen oud en tegen jong, ook tegen jullie jonge mensen. Om zo te leven dat je leven voor God wordt beleden en leeggemaakt. Dat je je ziel voor de Heere uitstort. En dat je het eerlijk voor hem neerlegt en uitzegt. En dat je dan een beroep mag doen op de barmhartigheid en de genade van de levende God. Wat we in het slot lezen, gemeente, dat is juist de uitwerking daarvan. Prachtig, hè? Ik zal dan gedurig bij u zijn, want gij hebt mijn rechterhand gevat. Dus gij hebt mij getrokken, mag ik het zo zeggen, vanavond naar het kruis van de Heer Jezus Christus. En jongelui, dat is wat anders dan dat ik alleen maar zeg, de Heer Jezus is de gekruisigde. Dan gebeurt er wat in je hart, dan beleef je wat in de kerkdienst. Dan word je met je hele bestaan, met je zondige innerlijk, zoals de dichter dat eerlijk voor God uitgezegd en opengelegd heeft, dan word je naar God toegetrokken. En dan kun je het niet laten om je te buigen en je te verootmoedigen. Dat zijn goede momenten in een kerkdienst. Dat je dat mag beleven. Dat je zo mag reageren op de preek vanuit het woord van de levende God. Kent u daarin wat van? En herkent u in de woorden van deze uitleg ook iets van uzelf? Dat u het zo voor God uitzegt en zo voor God neerlegt. En dat u dan als een zondig mens klein wordt voor de levende God. Wij zeggen wel eens in onze preken, en ik doe dat ook met overtuiging, dat je dan verbrijzeld wordt voor de Heere God. Dat moet je niet te gemakkelijk zeggen. En dat gebeurt ook niet zomaar. Maar dat betekent eigenlijk dat je niks overhoudt in je handen en in je hart, waarmee je voor God kunt verschijnen en bestaan. En dat je moet belijden, Heere, ik heb het verdiend. Hoe die andere mensen die in deze psalm beschreven en aangesproken worden, er dan aan toe zijn. En hoe die het beleven, dat doet er dan voor mij niet meer toe. Ik heb het mezelf te maken voor het aangezicht van de Heer. Dat duurde tot ik in het heiligdom inging. Wat is dat een heilige en wat is dat een heerlijke plaats. Laat ik daar vanavond uw aandacht op mogen vestigen. En mag ik het zo zeggen, met de woorden van de tekst u daar als het ware naartoe mogen trekken. En zeggen, broeder of zuster, man of vrouw, jongere meisje of jongen, daar moet je zijn bij het kruis. Om je leven, je zondige leven, kleine en grote zonden, jonge dingen uit het jonge leven en oude dingen uit het oude leven voor God neer te leggen. En ze voor hem uit te zeggen. Dat duurde tot ik in het heiligdom inging. En wat gebeurt er dan? Nou, dat voelt u wel. Dan krijg je jezelf terug voor het aangezicht van de levende God. Dan heb je niet meer prima met een ander te maken om te zien hoe die het doet. En hoe die zich tegenover God gedraagt en misdraagt. Maar dan met jezelf voor het aangezicht van de levende God. Dat hoort er ook bij. Bij het hebben van de Zoon. En daarom is het goed, gemeente, dat we vanuit die preek van vanmorgen, uit 1 Johannes 5 vers 12, deze tekst vanavond samen overdenken. Dan ziet u hoe dat erbij hoort, hoe dat aansluit in de Bijbel. En hoe de Heere ons daarover wil onderwijzen. Ik zeg dat nog eens een keer, heel persoonlijk en heel direct. En ik probeer u aan te kijken, hier, daar, tot op de gaanderij toe, al kan ik u niet helemaal onderscheiden. Maar ik probeer u aan te kijken en te zeggen, kent u zichzelf zo voor het aangezicht van de Heere God? Bent u in het heiligdom geweest? Hebt u oprecht gebogen met schuldbelijdenis bij het kruis van de Heer Jezus Christus. En hebt u gezegd, Heere, ik red het zelf niet, ik red mezelf niet. Ik haal het niet, ik kom er niet. Zeg dat maar heel eerlijk. Maar dan, de gekruisigde die ook te opgestaan is. Wat geweldig, hè? Die ook te opgestaan is. En dat ik de gekruisigde en de opgestane mag aanroepen en aanbidden. Ja, laat ik daar toch ook iets van mogen zeggen. De opgestane. Ik denk aan woorden uit Hebreeën 7, die mij de laatste jaren erg bezighouden. Hebreeën 7, vers 25, ik lees het u voor. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Het gaat over Heer Jezus als de hoge priester die door hem tot God gaan. Hoort u dat? Volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. Dat is de weg. Tot vergeving, tot behoud, tot zaligheid. Maar dan moet u eens zien waar dat op gefundeerd wordt in deze psalm, in dit vers. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Als u dat zou moeten formuleren, of ik dat zou moeten formuleren, gemeente, dan zouden wij zeggen, omdat hij de gekruisigde is. Omdat hij aan het kruis het offer voor mijn zonde heeft gebracht. Dat is natuurlijk ook bijbels. Dat lees je bij Paulus ook wel. Waar de zaligheid teruggebracht wordt op de verzoening van de zonde aan het kruis. Maar hier in Hebreeën 7 wordt er een ander accent gelegd. En ik mag dat u vanavond ook verkondigen. Juist vanuit deze boodschap in Psalm 73. Want wat staat er zo prachtig. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus de volkomen zaligheid wordt hier teruggebracht. Hij lijdt toegeschreven aan de voorbeden van de Heer Jezus. En u zult misschien vragen, is dat dan wat anders dan het offer dat hij gebracht heeft? Nee, dat is niet wat anders, maar dat is om zo te zeggen de uitwerking. Als de Heer Jezus in de hemel voor degene die door hem tot God gaan bidt, dan brengt hij als het ware het offer bij de Vader. In de voorbeden brengt hij het offer bij de Vader. En zegt hij, Vader, ik heb voor hen geleden, ik heb voor hen gebeden, ik heb voor hen gestreden. Wat geweldig, gemeente. Dat hoort ook bij tot ik in Gods heiligdommen inging. Dus ik vertaal dat nu vanmorgen, vanavond even zo, totdat ik bij het kruis kwam. En totdat ik bij de troon kwam, Hebreeën 7 vers 25, totdat ik het gelovige gezicht kreeg op de Heer Jezus in de troon, die voorbidder voor mij wil zijn. Bent u daar wel eens mee bezig? Hebt u, om zo te zeggen, uw ziel en uw zaligheid wel eens mogen toevertrouwen aan die voorbeden? Juist als wij het moeilijk hebben met bidden, als wij het haast niet kunnen, als het leven ons overspoelt door zorgen en zonde en moeite, dat we dan mogen gelaan tot hem die bij de Vader het offer brengt en zegt, Vader, ik heb het volbracht en ik heb het voldaan. En daarom, zo staat er in Hebreeën 7, kan hij ook volkomen zalig maken. Geweldig, hè? Dus dat is niet alleen het offer op Golgotha, maar dat is ook de voorbeden waarin hij dat offer bij de Vader brengt. Dat is groot. Wij staan daar denk ik in onze kerk niet zo vaak bij stil. Er is een prachtig artikel 26, de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Ik zal het nou niet lezen. Artikel 26 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar u eigenlijk op deze tekst ziet teruggegrepen worden. En waar dan het behoud mede ligt in de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Nou gemeente, dat is het. Als je in het heiligdom ingaat. Dat is het als je bij het kruis komt. En als je in je gebed op de knieën bij de troon van God mag komen en daar je leven mag kwijtraken. En dan, gemeente, dan is het, ik zal dan gedurig bij u zijn en gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult me leiden door uw raad. Kijk, dat is de werking van de Heilige Geest met het woord in ons leven. Dat is de praktijk van de godzaligheid, om het zomaar eens te zeggen. Een oud woord, jongelui. Maar je hebt vanmorgen begrepen, ik gebruik nog wel eens oude woorden, ik leg ze ook uit. De praktijk van de godzaligheid, dat is de praktijk van het leven met God. In eerbied en afhankelijkheid. In waarachtige bekering. En ik doe nog een keer zo. Mijn lege handen ten hemel geheven. Bidden dat de Heere ze zal vullen met zijn werk. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. dan is er perspectief. Dan kun je er doorheen kijken. Ik bid wel eens, gemeente, in de middagdienst of 's avonds, als dit onze laatste dienst op aarde zou geweest zijn, mogen we dan door genade bij u thuiskomen? Bent u daar wel eens mee bezig? Een kerkdienst op zondagmiddag of avond kan je laatste dienst op aarde zijn. Ik heb het een poosje geleden meegemaakt dat ik dat ook gebeden had. En dat een kerkraad mij opbelde en zei: dominee, er was een broeder in de kerk, zo van 55. En het was de laatste dienst. Hij is woensdagmorgen dood door een hartverlamming, in bed aangetroffen. Hoe zou dat met u zijn? Kent u er iets van om dan nu vanavond uw leven zo aan God te mogen toevertrouwen? Gij hebt mijn rechterhand gevat. Kijk, dat is het geweldige van deze psalm. Van die aanvechting en die bestrijding en die moeite. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gebeurt dat hier nou vanavond ook? Zijn er hier ook mensen die zichzelf zo door God aangesproken en opgezocht weten? Dat ze zeggen: de Heere heeft mij zijn rechterhand gegeven. En die rechterhand, dat is de rechterhand van redding, van uitredding, van hulp, van genade, van zaligheid. Dat ik het niet zelf hoef te doen, dat ik het zelf ook niet kan doen, maar dat ik als het ware aan Gods vaderhand verder moet leven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En dan komt de rest ook. Geweldig, hè? God, mijn erfdeel voor eeuwig. Want dan belijdt de dichter: gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Die man heeft perspectief. Het perspectief van de gelovige verwachting. Omdat hij in het Oude Testament in het heiligdom geweest is. En wij vanavond, hoop ik, gewezen door de prediking bij het kruis en bij de troon van de Heer Jezus geweest zijn. En daar ons leven aan hem zijn kwijtgeraakt. Wat prachtig, jongelui. Je leven aan God kwijtraken. Dat hij het overneemt in zijn handen. En dat je van hem bent. Wie de Zoon heeft. En vanmorgen heb ik gezegd: wie zo de Zoon heeft, dan heeft de Zoon ook u. Voelt u dat? Gij hebt mijn leven bij de rechterhand gevat. En ge zult me leiden door uw raad en opnemen in uw heerlijkheid. Dat is het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Ook in de nood en in de aanvechting. En dan kan die dichter er natuurlijk ook niet van zwijgen. Dan moet u nog wat meer zeggen. Al ligt daar, om zo te zeggen, heel zijn geloofsleven en zijn geloofsbelijdenis in opgesloten. Maar dan moet u nog meer zeggen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Wat zijn dat kostbare woorden. De ouderen zullen ze vaak gehoord en gelezen hebben. Misschien ook wel eens een preek erover gehoord. En jongeren, ik vraag jullie aandacht er ook voor. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat is wat. Dat de Heere God in zijn genade in Jezus Christus je één en je al is. En dat je van hem geworden bent. Wie de Zoon heeft, ik herinner aan 1 Johannes 5 vers 12. Die heeft het leven. Nevens u heb ik ook niets op deze aarde. En dan kan die ook zeggen, en ik zeg dat vanavond met overtuiging, gemeente, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dus ik maak het concreet. Ik hoop dat dat voor u ook concreet wordt. Als dit mijn laatste zondag op aarde is, ik mag het zo belijden in mijn geloof, bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Wat geweldig, gemeente. Om dat vanavond vanuit de belofte van het evangelie te mogen aanvaarden en daar amen op te zeggen. Misschien met bevende handen, met een bevende stem. En misschien in uw hart de gedachte, zo kan dat zijn bij Gods kinderen. Heer, het is eigenlijk te groot voor mij en ik heb het niet verdiend. En nochtans, hè, nochtans bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijn harte en mijn deel in eeuwigheid. Gemeente, als dat nou mag leven in uw hart. Als u dat nou de dichter, om zo te zeggen, mag nazeggen, mag meezingen. Wat is dat een stuk zaligheid op aarde. Niets op aarde, nevens deze God, zijn zorg, zijn trouw, zijn hulp voor een schuldig mensenkind. Ik was een dwaas in uw ogen en ik dacht dat ik het zelf kon en dat ik het zelf allemaal moest begrijpen en verwerken en verklaren. Maar ik doe zo, hè. Dat wordt neergeslagen en weggeslagen en je houdt alleen hem over, de Heere God. Dan hoort er ook bij, jongelui, vers 27. Daar moet ik je vanavond ook eerlijk op wijzen. Dat ziet die dichter heel goed. Wie verre van u zijn, zullen vergaan. En gij roeit al wie van u afgoereert. Dus hij kijkt nog eens om zich heen. Die mensen die trots en hoogmoedig waren, vet in hun voorspoed, om zo te zeggen. Geld en goed en genot en weet ik wat. En waar ze zich sterk mee maakten. Gij roeit uit wie verre van u zijn en wie van u afgoereert. Dat moeten wij in de kerk ook durven zeggen. En dat moeten we ook blijven zeggen. Ook vanaf de preekstoel. Om zo te zeggen, u weet het wel. In een goede christelijk gereformeerde kerk, daar lopen er twee lijnen. De lijn van behoud door de genade in onze Heer Jezus Christus. Maar ook jongelui en ouderen, de lijn van het bederf en het verderf. Waar mensen deze boodschap afwijzen en eraan voorbij gaan. En dan moet ik u waarschuwen. Maar ik mag dat doen, tegelijk u uitnodigend en oproepend, gemeente, om het bij deze Heer Jezus te zoeken. Als er hier mensen zijn die nog nooit echt en van harte gebogen hebben voor onze heiland, die alle preken over zich heen lieten gaan en verder leefden, dan is het vanavond het moment om u te buigen voor God. Want Jezus Christus, en ik kan dat op de preekstoel alleen maar zo doen, die staat met zijn handen uitgestrekt naar u om u op te vangen. Ik mag het nog persoonlijker zeggen, jongens en meisjes. Om je te omarmen in de armen van de zaligmaker. En je zo voor eeuwig te behouden. Nou, en dan ziet u vers 28 ook wel. In tegenstelling tot die mensen die de Heere afwijzen en ver van de Heere leefden. En die dan ook de toekomst hebben van de eeuwige dood. Maar mij aangaande, het is mij goed naar mijn God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heer. Wat heerlijk als je zo kerken mag. Als dat door de prediking en de Heilige Geest met het woord in uw hart gewerkt en gewekt wordt. Dat je zo mag antwoorden, mij aangaande. Dat is een heel persoonlijk woord. Ik probeer u allemaal weer even aan te kijken, van voor naar achter en tot aan de gaanderij. Dat mij in deze tekst, dat u dat mag overnemen door de genade van Jezus Christus. Zoals Hebreeën 7, dat zegt wie door hem tot God gaan. Hè? Dat is de weg, door hem tot God gaan. Die zal hij voor eeuwig behouden. Maar mij aangaande, het is mij goed naar mijn God te wezen. En dan volgt er nog wat op. Hè? Dat is om al uw werken te vertellen. Daar kun je niet van zwijgen. Daar kun je je mond niet bij houden. En helemaal niet je afkeren. En dan je weg door de wereld gaan. En zien waar je het dan goed meent te hebben. Maar dan wordt als het ware je hart en je mond opengebroken. En dan moet er wat vanuit komen. Kent u dat? Dat je het niet voor je kunt houden. En misschien mag ik dan als dominee zeggen. Ik mag al 56 jaar het ambt van predikant bekleden. Dat het mij een voorrecht is om dat in praktijk te brengen. Ik wil al uw werken vertellen. Dat is het werk van uw genade door de Heilige Geest. Dat is de waarschuwende stem om niet verloren te gaan. En dat is de liefdesroep om je leven aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Om al uw werken te vertellen, jongelui. Er zijn hier ook jonge mensen die zich betrokken weten bij evangelisatiewerk in Nederland en België. Bij werk onder kinderen. Mag dat ook iets hiervan zijn, jongelui? Om al uw werken te vertellen, dat je dan buiten de kerk uitdraagt hoe goed de Heere God voor je is. En dat moet je dan ook onderling doen. Dat moet als het ware ook de omgang met elkaar in de gemeente kenmerken en karakteriseren. Voelt u dat? Dat is christelijk leven, dat is christelijke gemeente zijn. Om dat aan elkaar te vertellen. En andere dingen waar je mond over te houden en te zwijgen. Maar te zeggen hoe goed de Heere God is. Nou gemeente, dat is het. En zo wil ik het nog één keer herhalen en met kracht voor u neerleggen. Wie heb ik nevens u in de hemel en nevens u lust mij ook niets op de aarde. Want u bent mijn leven binnengekomen. U bent de eerste en de sterkste en de alles betekenende en de alles overwinnende geworden. Nou gemeente, dat is nou een preek uit een oudtestamentische psalm. Voluit van het kruis en van de troon van de Heer Jezus Christus. Ik druk het wel eens zo uit. Zoals echt oud-Hollands papier, daar kun je de leeuw in terugvinden, weet u wel? Tegenwoordig wordt dat niet veel meer gedrukt, maar daar kun je de leeuw in terugvinden. Nou, als je die oud-testamentische psalmen tegen het licht van de hemel houdt, dan zie je daar als kenmerk in kruis en troon van de Heer Jezus. Voelt u dat? En zo heb ik geprobeerd om dat oude woord van Psalm 73 in 2009 als een evangeliewoord van Gods genade naar u toe te brengen. En dan is het een voorrecht dat ik mag zeggen, er is niemand hier in de kerk voor wie het niet is. Er is niemand die ervan uitgezonderd is om deze boodschap te mogen horen. Als u gedoopt bent, is het zelfs met het doopwater bezegeld aan uw voorhoofd. En is de belofte tot u gekomen. Dat is evangelie, gemeente. Dat is de genade van de levende God. Ik ben begonnen met te wijzen op dat maar in vers 2. Maar mij aangaande. En dan wijs ik op het maar van vers 26. Dat is een andere maar. Maar mij aangaande, en dat is dan niet, mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren mij dan uitgegleden. Maar mij aangaande. Kent u daar wat van? De vreugde vanavond. Het voorrecht dat je dat mag zeggen. Dat maar, wat er dan ook in mijn leven geweest is en wat er mis was voor Gods aangezicht. De Heer is gekomen. Ik mocht in het heiligdom ingaan. Ik mocht bij het kruis komen. Ik mocht bij de troon komen. En op de voorbeden van de Heer Jezus een beroep doen. En dan mag je zeggen, jongelui, maar mij aangaande. Het is mij goed nabij God te wezen. En ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dat is goed spreken en groot spreken van de Heere God. En dan word je zelf klein, ootmoedig, ontledigd en nederig. Nou, dat is het leven. Wie zo de Zoon heeft, die zal ook iets kennen van wat er in Psalm 73 gezegd wordt over het leven met en van de Heere God. Ik kijk jullie nog een keer aan, jongelui. Je bent vandaag, vanmorgen en vanavond geroepen. Opgeroepen en uitgenodigd om te komen. En je leven te leggen aan de voet van het kruis. Om omhoog te zien naar de troon. En te vragen, Heer Jezus, bid voor mij, arme zondaar. En houd me vast op de weg van het leven. Nou, dan mag u dat vanavond bevestigen. Met uw hart zingen. Zoals ik dat opgegeven heb uit Psalm 16. Ik hoop dat dat inderdaad uit uw hart mag komen. Wat een voorrecht om zo gekerkt te hebben vanavond. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk, hè, 73, het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Hoort u het? Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Ook hier in de kerk vanavond. En dan, wat is dat dan? De lieflijkheid van het zalig hemelleven. Dat is genade, dat is vaderlijke goedheid. Dat is goddelijke trouw. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Halleluja. Ja. Amen. Zullen we danken en bidden samen. Heere, wat is het geweldig om in het heiligdom in te mogen gaan. Om door de prediking naar de binnenkameren van uw genade geleid te worden. Bij het kruis en bij de troon van de Heer Jezus te komen. En te weten dat door genade ons leven daar geborgen is. Om dan bevestigd te vinden dat wie de Zoon heeft, het leven heeft. We danken u dat u ook vanavond zo tot ons gekomen bent. En dat u ook stukken uit ons leven als het ware opengelegd hebt. En ons bij de hand genomen hebt om het voor u uit te zeggen en neer te leggen. En wat een voorrecht dat we dan niets hoeven te verzwijgen. En dat we alles bij u mogen brengen. Dat geldt voor jong en voor oud. O God, wat bent u goed voor ons. Als het onze laatste zondag op aarde zou geweest zijn, laat dat dan een voorbereiding geweest zijn op het thuiskomen bij u. Alleen door genade. Alleen als geschenk van uw vrije gunst. Door ons niet verdiend, maar door u aan ons gegeven. Dank u, Heer Jezus, voor dat volle, rijke evangelie uit Nieuw en Oud Testament. En laten we er van de week mee bezig mogen zijn, waar we ook gaan en waar we ook staan. Dat we ook bij het wakker worden denken mogen aan de woorden uit Psalm 73. Heere, we buigen ons ootmoedig. We hebben het niet verdiend dat u zo goed voor ons bent en dat uw genade ons zo belooft. Maar u doet het wel en u houdt u aan uw woord. Dat is dat geweldig. Geef dat wij zo in de eerbied voor uw naam en de verwachting van uw komst mogen leven. En dat we ons daarmee jong en oud geborgen mogen weten in de handen van uw genade. Houd ons vast, Heer Jezus, tot we thuiskomen bij u. Amen. We zingen tenslotte als 145, het derde vers. 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. Nou, dat was het vanavond, hè. Gedachtig aan die milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. 145, vers 3. Dankt u gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere God die ik op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.